Hey, wij zijn Joey en Dave,
cabaretduo en broers.
En samen trekken wij het hele land door met onze nieuwe voorstelling.
En er zijn nog heel veel kaarten.
Nee, dat moet je juist niet zeggen.
Laatste kaarten! Het wordt nu ook al de grappigste en meest belovende voorstelling van heel het jaar genoemd.
Dat meen je niet.
Ja, dat zei mama.
Oh.
Voor meer informatie en kaarten, kijk op joeyanddave.nl.
Een Astrolabs podcast.
Welkom bij Normale Mensen Bestaan Niet, de podcast over psychologie waarin wij vieren dat geen mens gelijk is. Want zeg nou eerlijk, heb je wel eens een normaal mens ontmoet? En beviel dat? Wij zijn Lennart Thoma hier en Thijs Launsbach, psychologie-nerds, schrijvers en goede vrienden. En in deze podcast behandelen we de onderwerpen uit de psychologie waarvan we denken dat je ze moet weten of er iets vanaf moet weten. Alles dat je wilde weten over hoe je in elkaar zit dus. En nog veel meer waarvan je niet eens wist dat je het wilde weten. En in deze aflevering van Normale Mensen Bestaan Niet, alles over hoogbegaafdheid. Wanneer ben je hoogbegaafd en wat heeft dat dan voor invloed op jou? Heb je dan specifieke problemen of hangt dat van andere dingen af? Kloppen al die mythes over hoogbegaafdheid eigenlijk wel? Daar gaan we het over hebben. Wat jij, Lennart? Ja,
zeker, ik heb er wel zin in.
Ik ook, maar ik ben ook een beetje bevreesd, want ik denk dat we er toch een beetje gezeik mee krijgen met dit onderwerp. Maar goed, dat is dan maar even zo. En het is nu een beetje een gek onderwerp, omdat het eigenlijk maar een heel klein deel van de bevolking betreft. Maar daar komen we zelf vanzelf nog wel bij.
Zeker.
Maar wel een onderwerp waar er dus best wel wat misverstanden over bestaan. Maar daar komen we allemaal bij. Maar eerst nog even, jij bent in Gdansk geweest.
Ik ben in Gdansk geweest.
In Gdansk.
En als je niet
het
weet
is ook gewoon een heel leuk woord om te zeggen. Gdansk.
Gdansk, ja. Je kan ook Gdansk, zei ik het. Goed.
Wat deed je in Gdansk?
In Gdansk, dat is dus Noordpolen trouwens. Niet de Noordpool, maar Polen en dan het noorden ervan. Ja, dat is gewoon een hele slechte daddy joke, maar dat hoort erbij. Wat deed ik daar? Ik was bij een conferentie over de therapievorm die ik uitvoer. En dat was super interessant, want het ging over of deze therapievorm die ik ook doe heel veel somatische klachten goed kan behandelen.
Somatische
klachten zijn fysieke klachten die mensen hebben. En dat kan van kleine dingen zijn als een beetje hoofdpijn of af en toe is last van je maag of van je darmen misschien hebben. Maar ook tot best wel serieuze ziektebeelden als Crohn's disease, dus een aantal auto-immuunziekten, astma, maar ook zelfs reuma. En ja, het was super interessant, de trainers, dus dat waren twee Britten. Die dus ook heel veel de therapie doen. Die doen deze therapie voor al zo'n beetje 30 jaar of zo. En die gingen dus ook hun cliënten dan hun cases laten zien. En er was dus een dame die heel erg veel last van reuma had. Bij de eerste sessie had ze de hele tijd overal fysieke pijn. En bij de 25ste, 30ste sessie. Nou zijn dit wel echt hele goede therapeuten. Dus dat gaat dan snel. Was ze bijna pijnvrij. En waren heel veel van de klachten eigenlijk gewoon weg. Super tof. En ze gaven dus in onderzoeken. Lieten ze zien dat heel veel van dat soort fysieke klachten heel erg angst of spanning gedreven zijn.
Ja.
En dus als je die spanning kan reguleren, wat je in die therapievorm probeert te doen, dan vervallen heel veel van die symptomen eigenlijk ook.
Dat is mind over matter, baby.
Is wel heel gaaf. Betekent natuurlijk niet dat al die klachten te psychologiseren zijn. Hè. Soms kan het natuurlijk ook ergens vandaan komen. Mijn broertje bijvoorbeeld heeft reuma al vanaf zijn tweede. Ik kan me niet voorstellen dat aangewakkerd is door stress of zo. Want we hebben niks raars meegemaakt toen in die tijd. Het zou zomaar kunnen. I don't know. Maar dat kan ook gewoon zomaar gebeuren. Maar ik merk, ik weet wel bij mijn broertje bijvoorbeeld, dat als hij meer stress ervaart, dat hij dan ook echt wel meer klachten heeft. Dan heeft hij echt wel meer last van zijn reuma.
Ja.
Als je dat natuurlijk meer weet te reguleren, dan kan je daar beter mee omgaan. Dat was super interessant.
Dus waar we ooit heel erg hebben gedacht dat er een heel groot verschil is tussen mentaal en fysiek, komen we er eigenlijk steeds meer achter op allerlei verschillende manieren dat hij
het is gewoon één systeem, hè?
Echt niet per se klopt.
Ja.
En dat er dus ook heel zelfs op fysieke dingen best wel een mentaal component is. Dat is ook de reden dat placebo's goed werken.
Precies.
He, dus als je iemand zegt, dit is een hele belangrijke pil. He, dus als je een dokterjas aantrekt en zegt, dit is een hele belangrijke pil, want er zit dat en dat bestanddeel in.
En de pil ziet er ook nog eens blauw uit en heeft een logootje erop en weet ik veel wat allemaal.
Ja. En mensen geloven dat echt en nemen dat, dan worden ze ook vanzelf beter. Of tenminste, dan is er vaak een verbetering te zien. En dat heeft dus ook te maken met dat er een mentaal component zit aan dit soort dingen. Wat niet betekent dat alles in je hoofd zit.
Zeker niet.
Maar wel dat er een psychisch component ook aan dit soort dingen speelt.
Ja, dus dat was heel, heel boeiend om te zien. En ook te zien dat zo verbeterde bij mensen. Nou, was gewoon heel tof. Dus daar was ik in Gdansk.
Okay. Veel hoogbegaafde mensen in Gdansk.
Hoogbegaafde. Nou, ik vond op zich de presentatoren waren, die zijn wel echt, echt heel slim, waren die mensen. Dus misschien waren die wel hoogbegaafd, ja.
Interesting. We gaan het erover hebben.
Maar waarom
naar over... aanleiding van een vraag.
Ja, want waarom hoogbegaafdheid? Waarom gaan we het hier over hebben?
We hebben een vraag binnengekomen. En er zijn wel eens vaker vragen over dit onderwerp binnengekomen. Want het is een onderwerp waar veel over gesproken wordt. Ook wel wat mythes over bestaan zullen we achterkomen. Maar de vraag die wij binnenkregen... Ik heb de naam er even niet bij gezet, maar dat is iemand die zei... ik volg jullie podcast op de voet. Ik dacht, ik ga hem even samenvatten, ben ik sneller. Maar
dat doe je natuurlijk niet, over die, geeft helemaal niks. Die woorden. De tijd loopt door.
Vroegen om suggesties voor onderwerpen. Zij zegt, zelf ben ik me recent aan het verdiepen in hoogbegaafdheid bij volwassenen... en merk dat er nog veel stigma's op hoogbegaafdheid rusten. Natuurlijk is de grote meerderheid van de mensen niet hoogbegaafd. Maar wellicht dat het leuk is om toch aandacht aan dit onderwerp te besteden. Om zo wat vooroordelen de wereld uit te helpen en te zorgen voor wat meer begrip.
Yes.
Goede vraag, denk ik. Want het wordt veel besproken. Veel als we het hebben over kinderen ook.
Ja.
Er zijn toch ook wel redelijk veel ouders die de indruk hebben dat hun kind hoogbegaafd is. Dus ook dat komt bijvoorbeeld in het onderwijs redelijk veel voor. Maar in ieder geval ook wel iets waar dus een aantal misverstanden volgens ons over bestaan. Dus daar gaan we nog eventjes op in. Onder andere komt dat omdat er twee verschillende manieren zijn van het conceptualiseren van wat hoogbegaafdheid eigenlijk is. Komen we vanzelf op.
Cliffhangers alom.
Even nog een vraag.
Ja.
Als je nou zou kunnen kiezen, zou je dan liever hoogbegaafd zijn of beneden gemiddeld intelligent?
Ja, hoogbegaafd.
Ja, want?
Ik denk dat beneden gemiddeld intelligent... kan oké zijn natuurlijk voor veel mensen. Het betekent niet dat je geluk daarmee naar beneden gaat. Maar het gemak waarmee je door het leven kan gaan... als je wat hoger op intelligentie scoort, is wel duidelijk.
Ja.
Dingen gaan je makkelijker af. Je krijgt waarschijnlijk een hogere functie. Of een baan die beter betaald wordt. Waardoor je natuurlijk je levensonderhoud ook makkelijker wordt. Je snapt dingen over het algemeen beter. Mensen met een gemiddelde lagere intelligentie... Als er dan iets in de belastingdienst verandert... Ik heb mijn aangifte al gedaan. Heb jij je aangifte al gedaan?
Nee, ik heb een boekhouder.
Ja, dat laat jij er gewoon doen natuurlijk. Dat kan natuurlijk ook. Maar dan moet je wel veel geld hebben. En dan moet je ook slim voor zijn. Nou goed, dus het is fijn om wat slimmer te zijn. Want dan als er dan iets... Stel dat er iets bij de belastingdienst dus verandert. Ik vind het al lastig om de belastingdienst soms te begrijpen. En ik ben, weet ik, bovengemiddeld intelligent. Ik heb universiteit afgerond. Dat geeft al een indicatie daarin.
Ja.
IQ-test gedaan. Nou... dat maakt het allemaal wat makkelijker om daar dan doorheen te komen. Als je beneden gemiddeld bent, is het gewoon lastiger. Ja. En jij?
Nou, ik kan me daar wel in vinden. Ik denk dat het leven je wel redelijk makkelijker afgaat als je hoog scoort op intelligentie of hoog op cognitieve vermogens. Ik weet niet of je er per se gelukkiger van wordt.
Nee,
want ik ken toch ook wel een hele hoop slimme mensen of intelligente mensen die vaak met zichzelf overhoop liggen.
Zeker.
Dus ik denk dat het misschien wel makkelijker is om gelukkig te zijn als je niet zo hoog scoort op intelligentie.
Ah, dus jij denkt ignorance is bliss.
Ja, dat geloof ik wel.
Ik weet niet of dat er een relatie... Ik hou dat liever uit elkaar. Mm. Ik denk dat er geen relatie is tussen gelukkig zijn en je intelligentie. Ja,
misschien is dat wel een van die mythes dan waar we het over gaan hebben. Goed, maar er kwam ook op dat moment stuurde jij nog door een artikel dat over dit onderwerp verscheen in de Correspondent, die we ook hebben gelezen. Goedemorgen. Namelijk onder de titel: we moeten af van het label hoogbegaafd, vindt deze hoogleraar hoogbegaafdheid. En dat gaat over de hoogleraar Lianne Hogeveen. Die is bijzonder hoogleraar Identification, Support and Counseling of Talent. En die kraakt ook een aantal noten over de misverstanden die bestaan over hoogbegaafdheid. Bijvoorbeeld ook de dingen die er tegenwoordig in de definitie zijn bij gaan horen. En eigenlijk zegt deze Lianne Hogeveen, en ik ben het er eigenlijk wel heel erg mee eens, van als je heel puur sec kijkt naar wat hoogbegaafdheid is, dan is dat eigenlijk voornamelijk of vrijwel alleen hoog scoren op intelligentie. Heel een groot cognitief vermogen hebben. Er zijn wel dingen die vaak voorkomen met zo'n cognitief vermogen, maar die zullen niet altijd waar zijn en zijn dus ook niet onderdeel van die definitie. Maar over het algemeen hoogbegaafde mensen hebben dus een hoge capaciteit om te functioneren. En dat kan soms leiden je kunt je voorstellen als iemand echt op een heel hoog niveau cognitief presteert, dat hij soms ook door de omgeving niet helemaal goed begrepen wordt. Ik zeg hij, maar het kan natuurlijk net zo goed een zij zijn. En dat kan dat onbegrepen worden of dat niet afgestemd zijn op de omgeving, ik kan natuurlijk wel leiden tot allerlei problemen. Maar die zijn niet per se onderdeel van de definitie van hoogbegaafdheid. Dus dat is ook ongeveer wat zij betoogt in haar stuk.
Ja. Check.
Had jij er nog iets over te zeggen?
Nee, ik ben het daar ook roerend mee eens. Ik denk dat ook natuurlijk een van de stigma's creëert rondom mensen met hoogbegaafdheid. Als we natuurlijk allemaal andere punten er ook bij gaan plakken van problematiek eventueel bij mensen die hoogbegaafd zijn. Terwijl sommige mensen die misschien wel hoogbegaafd zijn of een hele hoge intelligentie hebben, helemaal niet met die problematiek kampen, maar anders wel als een keer getest worden op die hoge capaciteit, wel in dat bakje gegooid worden. Oh, dan zal je ook wel dit en dat hebben.
Ja, ja, precies.
Terwijl dat helemaal niet per se zo is.
Nee, maar ik denk wel dat de kritiek die je vaak hoort en de oorzaak, de reden ook voor een wat bredere definitie van hoogbegaafdheid is omdat je nu ook wel... Kijk, het klinkt alleen maar heel leuk als je flink veel cognitieve capaciteiten hebt. Ja. Maar
er zitten ook nadelen aan. Ja. Ja, dat kan.
Dus je raakt snel verveeld op school bijvoorbeeld. Het kan best zo zijn dat iemand met een vrij hoge intelligentie toch, laten we zeggen, mentaal wat anders werkt. Of ook sociaal wat anders werkt. En dus een beetje buiten de groep komt te liggen. Mm-hmm. Onbegrepen wordt. Misschien ook een wat lagere frustratietolerantie heeft. Of wat lagere tolerantie voor teleurstelling. Want als dingen je heel makkelijk afgaan je hele leven lang en dan opeens moet je ergens voor werken, dan heb je dat eigenlijk helemaal niet getraind, bijvoorbeeld. Dus dat soort dingen komen wel redelijk vaak voor, zou ik zeggen. Dat is meer de problematiek die hoort bij hoogbegaafd zijn, om het zo maar even te zeggen. Maar we gaan dus proberen om die er een beetje uit te trekken voor de duidelijkheid.
Check.
En misschien is het ook sowieso wel even goed om nog even stil te staan bij intelligentie.
Ja, lijkt me ook.
Wat ook wel een onderwerp is dat jij in het boek dat je nu aan het schrijven bent ook wel behandelt.
Yes, enigszins in mijn boek. In de vorige versie was het wat grotere plek, maar nu wordt het iets kleiner in het boek wat ik aan het schrijven ben. Maar ik weet er denk ik wel het een en ander vanaf. En we hebben het ook in de vorige podcast flink uitgebreid over behandeld. Maar intelligentie...
We doen een recap.
En enigszins een beetje kort. Maar intelligentie is dus inderdaad je cognitief vermogen. Hoe abstract kan je denken? Hoe snel kan je dat doen? En het geeft eigenlijk... Het is een spannen over meerdere onderwerpen eigenlijk.
Ja.
Dus het is niet alleen maar bijvoorbeeld ruimtelijk inzicht. Het is ook... toch ook op zekere hoogte ook sociaal vermogen zit er ook een klein beetje wel in. Van hoe makkelijk kan je met mensen praten omdat je hoog intelligent bent. Maar zelfs is er een link gelegd met sport. In hoeverre je goed bent in bepaalde sporten uitoefenen.
Ja.
En dat allemaal bij elkaar. Wat ze dan doen is als ze heel veel testjes uitgeven op allemaal verschillende onderwerpen. Wat ik zei, ruimtelijk inzicht, abstracte denken, rekenvermogen, taal, weet ik veel wat allemaal. En ze geven allemaal losse testjes daarvan. En dan lijkt het zo dat als iemand ergens hoog op het ene scoort, dan is de kans vrijwel aanwezig dat ze ook hoog op de andere punten scoren. En dat noemen ze dan, omdat het dan allemaal een beetje samengevat wordt tot één score eigenlijk, noemen ze dat dan intelligentie.
Ja.
Dus je bent over meerdere vlakken heen, heb je gewoon een hoger... Ja, abstract of conceptueel en oplossend, probleemoplossend vermogen, hoe je het ook wil.
Ja.
Of cognitief vermogen, moet ik zeggen.
Ja, dus het is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, als je in een metafoor van een computer spreekt, is het je, laten we zeggen, je processorsnelheid.
Ja.
Is de snelheid waarmee je nieuwe dingen leert, waarmee je dingen oppikt en waarmee je dingen doorhebt.
Yes.
En dat ligt dus eigenlijk onder je prestatie op allerlei cognitieve testjes. En dat is natuurlijk ook wat we dan wel zien, hè, in literatuur. Dat als je goed bent in een bepaalde rekentaak, dan zul je waarschijnlijk ook redelijk goed zijn in een taak die gaat over taal. Of die gaat, je zult wel verschillen hebben in vermogens, kleine verschillen daarin.
Ook voorkeuren hebben voor het een of het ander.
Ja, maar er ligt een construct onder. En dat construct noemen we intelligentie. Dat is eigenlijk de verwerkingssnelheid of de snelheid waarmee je dingen leert.
Ja, en er zijn natuurlijk mensen, er zijn altijd uitzonderingen. Mensen die ergens uitzonderlijk hoog en goed op scoren. Je ziet wel dat je hebt pas van die misschien iets gezien van zo'n idiot savant, zo iemand die dus ergens op het autisme spectrum die dan bijvoorbeeld uit zijn hoofd heel New York kan natekenen, weet je wel, vanaf een helikopter gezien. Nou, dan is die ongelooflijk goed in dat ruimtelijk inzicht en misschien fotografisch geheugen. Maar dat is één onderdeel en op alle andere vlakken is die dan niet zo sterk. En vaak zijn ze daar soms zelfs zwak begaafd in. Dus deze meneer ook, volgens mij, die dat doet, die heeft ook echt hulp nodig bij gewoon de dagelijkse dingen in het leven.
Ja.
Die kan heel veel dingen niet alleen, maar dit kan die fantastisch goed. Dus er zijn altijd uitzonderingen, maar over het algemeen, gemiddeld gezien, is het dan, scoor je op het een hoog, scoor je op het andere waarschijnlijk ook wat hoger.
Er zijn over het algemeen niet enorme verschillen tussen de verschillende intelligenties binnen dezelfde persoon. Dat is echt een uitzondering, zeg
klopt,
maar. Hè?
Klopt.
Ja, en er zijn wel verschillende vormen of verschillende smaken-intelligentie. Een van het onderscheid die ze wil maken is gekristalliseerde versus fluïde intelligentie.
Ja.
Dus je hebt een bepaalde intelligentie, een bepaalde slimheid die eigenlijk al vastzit in bepaalde vaardigheden, in kennis die je al hebt opgedaan. Noem eens 5 premiers sinds de Tweede Wereldoorlog op, bijvoorbeeld. Of in de manier waarop je eigenlijk al jaren hebt geleerd om viool te spelen, omdat je daar een vioolvirtuoos bent. Dat is intelligentie die al een plek heeft gevonden.
Ja, die gekristalliseerd
is. Dus. En je hebt ook nog wat je noemt fluïde intelligentie. En dat is de intelligentie waarmee je heel snel nieuwe dingen oppikt. Of wat minder snel nieuwe dingen oppikt. Dus als je een taakje krijgt waarbij je met blokken een bepaald figuur moet leggen op basis van een voorbeeld, hoe snel je dat eigen maakt bijvoorbeeld. Dat is dan fluïde intelligentie.
Ja. En wat we een beetje zien in de ontwikkeling van mensen, dus vanaf kind af aan heb je een hele hoge fluïde intelligentie, want je leert snel de taal oppikken die je ouders spreken. Als ze dubbel taal spreken, dan spreek jij opeens ook vloeiend die taal. En die zakt af naarmate we wat ouder worden, terwijl je gekristalliseerde intelligentie natuurlijk vanaf het begin nul is, want je hebt nul ervaringen, nul weetjes. En die stijgt naarmate je ouder wordt.
Ja.
En op een gegeven moment kruisen die paden, zou je een beetje kunnen zeggen. Maar je gemiddelde intelligentie blijft dan nog steeds wel gelijk.
Dat is ook nog het idee. Dit is een van die eigenschappen waarvan we weten dat die, als er geen hele gekke dingen gebeuren, eigenlijk min of meer over je leven hetzelfde blijven. Dus je wordt niet intelligenter met de jaren. En je wordt ook niet dommer met de jaren of minder intelligent met de jaren. Je zou kunnen zeggen, er is nog een verschil tussen slim en dom en intelligent en niet intelligent. Maar daar komen we zo nog bij. Maar het blijft over het algemeen stabiel. Tenzij je door een klap op je hoofd hersenschade oploopt of zo, dan kan het nog wel verschillen. Maar als er geen echt gekke dingen gebeuren, blijft je intelligentie over je leven lang stabiel. Het is ook niet iets dat je kan trainen.
Bijvoorbeeld, nee, zeker niet.
Je kan wel trainen beter te worden op een intelligentietest overigens, maar die stap gaan we nog maken. Maar je intelligentie als construct blijft min of meer je hele leven hetzelfde en heeft een flinke genetische component.
Ja. Zo'n 70-80%.
Ja, dus een groot deel van hetgene dat bepaalt hoe intelligent jij bent, wordt bepaald door je genetische achtergrond. Dus hoe intelligent je ouders zijn en je familie is.
Yes. En die de component zeg maar van je omgeving in dit, dus die 30% zeg maar van je omgeving die invloed heeft op je intelligentie, die gaat vaak dat je intelligentie naar beneden wordt bijgesteld. Dus als je in een oorlogssituatie zit, je hebt heel veel stress of je bent ondervoed als kind, dat zorgt ervoor dat je op de latere leeftijd wat minder intelligent bent.
Ja.
Dus dat is dan de sociale kant die daarop van invloed op is.
Ja, en er zijn ook best wel een hele hoop studies hiernaar gedaan. Een hele beroemde studie gaat dan over ratten. En dan heb je twee soorten ratten, rattenkinderen die opgroeien. En de ene die zet je in een heel sober kooitje waar eigenlijk niks aan de hand is. En de ander zet je in een kooi waar heel veel te spelen is. En andere ratten aanwezig zijn en die rat sociaal kan doen. En dan zie je dus inderdaad dat die tweede soort rat heeft een stuk meer hersenverbindingen op het moment dat die opgroeit. En dat is, ik denk dat ook wel die component is waar je een beetje aan kunt sleutelen. Het gaat meer over hoe cognitief rijk is je omgeving als kind wanneer je opgroeit. Zijn er boeken aanwezig? Kun je veel spelletjes doen? Leer je nieuwe dingen? Word je uitgedaagd om dingen te doen die je nog nooit eerder hebt gedaan? Dat soort dingen, dat helpt wel degelijk ook mee in de vorming van die eigenschappen.
Dat. Ja. En dan heb je natuurlijk nog een intelligentietest.
Ja, want dat is wel even heel belangrijk. Want ik denk dat er veel kritiek is op intelligentietesten, op IQ-testen en terecht ook. Maar het is wel even goeie om die twee even uit elkaar te hebben. Je hebt het construct intelligentie, waarvan we vermoeden dat het bestaat. En ook wel dat in allerlei dingen terugzien en dat het dingen voorspelt en zo. Dus voor zover, dit is min of meer de best onderzochte eigenschap of construct binnen de psychologie, intelligentie. Ja. En je hebt dan vervolgens de manier waarmee je intelligentie meet. Dat is een IQ-test. En die heb je ongetwijfeld wel eens een keer gedaan als je dit hoort.
Als je een CITO-test hebt gedaan, heb je in principe een IQ-test gedaan.
Precies. Een CITO-test is min of meer een IQ-test.
Ja.
Daarom is het ook best wel gemeen om kinderen het gevoel te geven dat ze daar goed voor of minder goed voor kunnen leren. Want eigenlijk meet het dus intelligentie en niet gekristalliseerde intelligentie. Maar goed, een IQ-test is dus de test die je gebruikt om IQ te schatten. En dat is niet een perfecte schatter, maar dat is wel degelijk een redelijk goede schatter. Je IQ is dus de uitkomst op zo'n test. Het gemiddelde IQ in een bepaalde populatie is altijd 100.
Yes.
Dat is niet toevallig zo, maar dat is gewoon zo afgesproken, zeg maar. Dus we hebben gewoon afgesproken, het gemiddelde in een bepaalde populatie, het gemiddelde over heel Nederland,
is 100.
Dus dat is waar het gemiddelde is. En mensen liggen dus op dat gemiddelde of daar in de buurt, zeg maar. Hè? Dus of daar omheen, zeg yes. maar. Nou krijg je een klein stukje
gaan we statistiek? Oh nee, toch?
Dus het gemiddelde is dus 100. En eigenlijk is min of meer IQ normaal verdeeld daaromheen. Wat betekent dat er heel veel mensen een beetje in de buurt liggen bij het IQ. Bij het gemiddelde. En steeds meer minder mensen naar de extreme ja, toe.
Zowel naar lager als naar hoger.
Ja, ja. Dus er zit een bepaalde standaardafwijking in. En dat betekent, we moeten eventjes omdoen.
Oh, ja. Ja, heel goed. De zandloper moet ik omdraaien. Ik had dat niet eens hoor. Heel goed, man.
Precies. Dus laten we zeggen, ik moet even snel rekenen. 68% van de mensen zit binnen 15 punten van het gemiddelde. Dus 68% van de mensen zit tussen de 85 IQ en een IQ van 115. Dan zit er nog 13% boven de 115 en 13% onder de 85. En dat wordt zo steeds minder. En in de uitersten heb je dus zeg maar een IQ van onder de 70. Dat zijn ongeveer 2,5% van de mensen. Een IQ van boven de 130 is ook ongeveer 2,5% van de mensen. Dus zo is dat verdeeld. Dus de extreme scores worden steeds
er zitten minder mensen
zeldzamer.
Ja.
Precies. Wat is nou hoogbegaafdheid? Want daar moesten we naartoe. Dus als je een IQ hebt van boven een bepaalde score.
130 volgens mij, hè?
Van boven de 130. Dus dan hoor je bij de, laten we zeggen, de 2,5% aller intelligentste mensen op een IQ-test. Dat is eigenlijk wat het zegt. Ja. Nou kun je natuurlijk ook best wel een aantal kritiekpunten leveren op IQ-tests. Want dat is ook heel erg terecht, denk ik. Bijvoorbeeld dat ze nooit perfecte scores geven. Dat IQ-tests zijn ook cultureel sensitief. Dus als je bijvoorbeeld vanuit je achtergrond een hele hoop van de woorden niet kent die op een IQ-test worden gebruikt, nou, dan score je lager op de IQ-test. Betekent niet per se dat je een lage intelligentie hebt.
Nee. Wat je eigenlijk zou moeten doen om het echt een beetje goed te kunnen, eigenlijk zou je meerdere van die testjes moeten doen.
Ja.
Over meerdere periodes heen. En dan eigenlijk een beetje gaan kijken waar zit ongeveer het gemiddelde van al die scores.
Ja,
En dan nog steeds zou het nog wel eens een punt of twee kunnen afwijken.
Ja.
Dus het zit, dan heb je wel een beetje een grof beeld. Dus de ene keer doe je. Ik heb wel eens IQ-test gedaan, dan scoorde ik 130. Nou, daar geloofde ik niks van. En ik heb ook gedaan dat ik 110 scoorde.
Ja.
Ik zit daar ergens tussenin.
Ja.
Waarschijnlijk. En misschien wel meer naar de lagere kant. Misschien iets meer naar de hogere kant. Nou, ja. Dan moet je nog meer testjes doen om dat een beetje te weten.
Maar over het algemeen is die kritiek dus heel erg gericht op de score van IQ. Niet zozeer op het construct intelligentie. Dus dat is wel goed om je even... Er zijn ook redenen dat je kunt overpresteren. Overpresteren niet echt, maar vooral kunt onderpresteren op een IQ-test. Omdat je heel erg zenuwachtig bent, bijvoorbeeld. Omdat je geen zin hebt in de test.
Slecht slapen.
Omdat je slecht geslapen hebt of omdat je ziek bent. Hè, omdat je, dus het allemaal redenen waardoor je op een IQ-test lager kan uitkomen dan wat je daadwerkelijk intelligentie is. Dat is dus wel een goede om eventjes in het achterhoofd te houden. Maar hoogbegaafdheid, daar moeten we dus nu naartoe.
Zeker.
Hoogbegaafdheid is dus... Dus, nou, ik zei net helemaal aan het begin, er zijn dus twee mogelijke definities van hoogbegaafdheid. Maar hoogbegaafdheid in de smalle definitie, waar ik best wel een voorstander van zou zijn,
heb
gezegd, is eigenlijk simpelweg dus dat. Dat je bij de paar procent aller intelligentste mensen hoort. Dus dat je een IQ-score boven een bepaald percentage hebt. En dat wil dus zeggen dat je waarschijnlijk een hele hoge intelligentie hebt. En dat je dus cognitief een stukje begaafder bent dan de meeste mensen.
Ja.
En dat je dus dingen sneller oppakt, dat je snel dingen eigen maakt, dat je snel leert, dat je snel patroonherkenning kunt toepassen, dat je op een hoog niveau abstract redeneert, et cetera, et cetera, et cetera. Maar dat is eigenlijk in feite wat hoogbegaafdheid
precies.
Is.
Voordat de juf het heeft uitgelegd, heb jij al het boekje doorgelezen en snap jij precies hoe de opdracht werkt en heb je het misschien ook al af.
Ja.
En de rest moet er dan überhaupt nog aan beginnen.
Ja, precies. Dus je kunt nieuwe vaardigheden snel aanleren, situaties en problemen snel doorzien en snel dingen op een hoog niveau doen eigenlijk. Hè?
Ja.
En dat is dus eigenlijk in principe best wel heel positief als je dat hebt,
ja.
Want dingen gaan je vrij makkelijk af. Je presteert wat sneller en wat misschien op een wat hoger niveau dan anderen, maar het heeft ook wel wat problematische kanten. En dat zijn een beetje de dingen waar we het eerder over hadden. Hè? Dus sociaal is dat niet altijd makkelijk om net op een andere manier te denken. En het kan ervoor zorgen dat ze een beetje dus buiten de groep vallen of weinig ervaring opdoen in het omgaan met tegenslag. Want als je hele leven je snel dingen afgaan, hoef je dus eigenlijk nergens voor te werken. En als je dan later een keer tegenslag ervaart, dan voelt dat heel vervelend. Dan zeg je, nou, laat ook maar zitten, zeg maar. Of dat je bijvoorbeeld langs andere mensen heen praat, omdat je hele andere interesses hebt en met hele andere dingen bezig bent en heel moeilijk kan levelen met andere mensen. Dus de sociale kanten daarvan zijn eigenlijk meer een uitwerking van die hoge begaafdheid dan dat ze eronder horen. Mm-hmm. Soms is het zo dat die mensen die hoogbegaafd zijn ook wat een stuk creatiever zijn, of sociaal gezien wat gevoeliger zijn, of wat sneller dingen oppikken van andere mensen. Maar ook dat is niet per se een onderdeel, wat mij betreft niet per se een onderdeel van hoogbegaafdheid, van de definitie, maar meer een uitwerking daarvan, zou je kunnen zeggen.
Ja. En er zijn
dat
ook,
het niet altijd waar is.
En ja, precies. Er zijn dus ook gradaties daarin, want sommige mensen hebben daar totaal geen last van. En van de hoogbegaafde mensen. Sommige mensen die juist heel erg intelligent zijn, die kunnen zich ook zo... Die zijn zo slim dat ze ook in sociale situaties zo weten het aan te passen dat ze wel binnen de groep horen,
ja,
en passen. En dat ze dat misschien ook wel leuk en uitdagend op een andere manier vinden, of dat ze daar iets uit halen. Maar het kan natuurlijk voor anderen weer zo zijn dat het alleen maar voelt als heel oppervlakkig gezwets wat jouw leeftijdsgenootjes allemaal aan het zeggen zijn als je 7 jaar bent en je bent al eigenlijk op het intelligentieniveau van een jongetje of meisje die 12 is.
Ja.
Ja, dan praten de kindjes in je klas eigenlijk nog over allemaal dingen dat je denkt, nou, ja, dat is totaal niet boeiend. Ja, en dan kan je daar niet de aansluiting vinden en een beetje alleen voelen.
Ja.
Of niet prettig voelen, of daar ook spanning door ervaren, of misschien wel gepest worden.
Dit is een hele vaak een discussie binnen het onderwijs. Hè? Want laten we zeggen, puur cognitief gezien zou je mensen die echt, laten we zeggen, nogal voorgaan in de groep, laten we zeggen, qua intelligentie, zou je zeggen, nou, zet die in een hogere klas, want die worden meer uitgedaagd.
Ja.
Maar fysiek en sociaal gezien zijn ze daar nog helemaal niet.
Dus dat, en soms emotioneel gezien ook niet. Hè?
Nee. Dus dat draagt alleen maar weer bij aan het feit dat je dan sneller buiten de groep valt.
Juist.
Dus ja.
Maar dat zijn bijwerkingen en niet in onze optiek niet onderdeel van de definitie.
Maar er is ook nog een bredere definitie. Namelijk, onder andere, er wordt veel in Nederland onderzoek naar gedaan. Onder andere een groep onderzoekers die samen het Delphi-model hebben gebouwd. Die dus juist dat soort dingen wel bij die definitie trekken. Dus die zeggen, ja, het gaat natuurlijk over een groot intellectueel vermogen, maar ook bijvoorbeeld een enorme behoefte aan autonomie. Of dat je een breed en rijk gevoelsleven hebt en dat je iets heel erg graag wil en dat je zelf stappen daar naartoe zet. En dat je creatief bent en een enorme creatiedrang hebt. En zij zien dat eigenlijk als onderdeel van de definitie van hoogbegaafdheid.
Mm-hmm.
En ik denk dat wel een beetje lastig is, want het zorgt voor een soort spraakverwarring. Dus mijn persoonlijke indruk, laat ik het maar bij zetten, is dat er dus een aantal dingen die soms samenhangen met een hoge intelligentie onderdeel worden gemaakt van de definitie. En dat is niet zo handig en lijkt me ook een beetje verwarrend. Want wat doe je dan bijvoorbeeld met die mensen die wel zo cognitief begaafd zijn, maar niet bijvoorbeeld creatief? Of mensen die helemaal niet zo emotioneel gevoelig zijn, maar wel cognitief heel erg ver vooruit zijn. En die zijn er namelijk ook. Misschien is dat een minderheid, maar dat is ook een groep die er binnen die groep bestaat. Zijn die dan niet hoogbegaafd omdat ze die extra kenmerken niet hebben? Of noemen die dan wel hoogbegaafd, maar atypisch of zo? Dus ik zou zeggen, ja, de nuance is het volgende. Er moet wat aandacht komen voor juist ook waar deze groep mensen tegenaan loopt.
Zeker.
Want het is best soms heel lastig.
Mm-hmm.
Maar dat betekent niet dat je het beste nieuwe onderdelen kunt toevoegen aan de definitie van waar je mee bezig bent. Want dat zorgt juist voor verwarring en dat lijkt me niet zo handig, eerlijk gezegd.
Helemaal eens. Ik denk, ja, zeker, nou ja, veel in het onderwijs, zeker primair onderwijs, wordt er dan veel naar gekeken natuurlijk van of kindjes hoogbegaafd zijn of niet. En dan worden ze misschien in een andere klas gestopt en wordt er heel veel aandacht aan besteed. Maar het kan dus zijn dat hun sociaal-emotionele kant nog achterloopt of eigenlijk op het niveau is van hun leeftijdsgenootjes.
Ja.
Dus dan moeten ze alleen die cognitieve uitdaging krijgen, maar niet het andere. En inderdaad, als je alles bij elkaar neemt, dan krijg je soms misschien wel eens een mismatch.
En dit is dan soms natuurlijk ook wel de tragiek, dat je, laten we zeggen, je cognitieve vermogens anders zijn dan je sociale vermogens en je emotionele vermogens. En dat je dus best wel een lastige inschatting krijgt van wat moet je nou met zo'n kind in zo'n situatie doen? Dat is niet per se een goed antwoord, maar het heeft de plussen en minnen aan beide routes die je kunt nemen.
Ja. Ik zie ook nog wat mythes, mister.
Ja, om die nog even af te maken. Ja. Als je die dus wel in een lagere groep laat zitten, die, laten we zeggen, sociaal en emotioneel meer bij het niveau van, dan gaat hij zich gewoon hartstikke zitten vervelen. Dus dat is ook niet per se wat je wil, want dan gaan mensen onderpresteren.
Het is gewoon een hele lastige kwestie van waar doe je precies goed aan? En misschien is het beste waar je aan goed doet, is gewoon individueel maatwerk leveren voor die kinderen van, wat vinden zij het prettigst op dat moment? Ja. Wel met cognitieve uitdaging, misschien, maar wel in dezelfde klas. Ja. Weet je, dat zou misschien prima kunnen zijn.
Ik denk dat ze dat bij mij, op in ieder geval op mijn middelbare school, veel deden. Dus ik heb ook wel af en toe zo'n programma gedaan waarbij ik dan even wat extra soort van dingen kreeg aangereikt. Omdat het gewoon dat...
Het borrelde bij jou?
Ja. Het borrelde, maar niet per se dat ze zeiden, ga maar een klas overslaan. Dat is eigenlijk helemaal niet zo heel handig, zou ik zeggen.
Precies.
Goed.
Mythes.
Een aantal mythes. Een ervan is hoe hoger... Deze hebben we trouwens van een hele interessante white paper... of een overzicht van het Instituut voor Hoogbegaafdheid van Volwassenen. Want dat is wel even goed om nog even te noemen. Maar die vonden we wel interessant om nog even te noemen. Bijvoorbeeld hoe hoger het IQ, hoe lager het EQ.
Ja, en dat is denk ik wel inderdaad wat we soms wel eens denken. Of dat we bepaalde mensen voor ons hebben. De misschien te over-nerdy mensen die dan geen sociale kwaliteit hebben... maar wel heel erg slim zijn.
Ja.
Dat is dan het stereotype beeld dat we hebben. Dat ze dus ook emotioneel gezien niet zo heel erg goed met andere mensen om kunnen gaan. Maar dat is dus helemaal niet waar.
Nee.
Ze kunnen juist heel erg goed empathisch zijn voor andere mensen. Of de emoties goed begrijpen. En ook dus heel erg sociaal misschien wel zijn. Of juist misschien wel zijn op basis van hun intelligentie.
Ja. Plus dat IQ-testen, en dat gaat dus over intelligentie, die zijn over het algemeen heel goed gevalideerd en onderzocht. EQ-testen
not
zijn
so much
weinig voorspellend. Dus dat sowieso, dat je die moet je niet op hetzelfde niveau meerekenen, zou ik zeggen. Nou ja, bijvoorbeeld dat hoogbegaafden perfectionistisch zijn. Wat ik denk dat wel klopt voor veel hoogbegaafden. Hè, dat die hoge eisen aan zichzelf stellen. En ook simpelweg omdat ze zien wat er mogelijk is.
Yes.
Maar zal dus niet gelden voor alle hoogbegaafde mensen.
Nee.
Dus niet een onderdeel van de definitie, zou ik zeggen. Maar meer iets dat erbij komt kijken bij een groot deel van die groep.
Ja.
En dan vond ik deze nog even. Hoogbegaafdheid en autisme lijken sterk op elkaar. Ik zou zeggen dat is wel echt iets anders.
Dus het is echt totaal iets anders, ja.
Een diagnose binnen het autisme spectrum, zeg maar, is echt wel wat anders. Er zijn wel, als je een beetje door je oogharen kijkt, een aantal dingen die mogelijk overeenkomen. En wat we zien bij hoogfunctionerende mensen met autisme bijvoorbeeld, is dat er vaak enorme interesse is op een heel specifiek gebied. Nou, dat is een beetje het nerdy gehalte wat hoogbegaafde mensen ook nog wel eens hebben. Dus die hele specifieke interesse over hele nerdy, hele specifieke dingen. En daar dan heel ver in gaan in zo'n interesse. Dat hebben die groepen ook wel met elkaar gemeen.
En dat is een beetje wat dat verhaal met die savants natuurlijk. Als het in de extreme variant voorkomt.
Ja.
Maar dat kan zijn dat ze dus op één specifiek onderdeel heel erg hoog scoren. Maar dan over de breedte van de intelligentie eigenlijk misschien niet eens zo heel erg hoog scoren. Ja. Of echt hoogbegaafd zijn.
Precies. En hetzelfde geldt voor het sociale aspect. Hè? Dus mensen met autisme hebben vaak wel wat last met in groepen mensen zich posteren, bijvoorbeeld. En dat kan ook zo zijn bij hoogbegaafde mensen, omdat die dus vaak net op een beetje andere manier werken. Dus de oorzaak is dan anders, maar je ziet het aan de buitenkant, zie je wel enigszins hetzelfde. Dus het is wel logisch dat die parallel getrokken wordt, maar het is zeker niet hetzelfde.
Nee, en het kan natuurlijk, hè. Er kunnen hoogbegaafde mensen zijn die ook autistisch
zijn. Zeker, absoluut. Ja,
dat kan natuurlijk zeker.
Precies.
Dat.
En autistische mensen die heel slim zijn. Dat natuurlijk ook. Goed, dan nog even iets heel anders. Het weetje van de week en dan de luisteraarsvraag. En dan sluiten we hem daarna af. Dat is de nieuwe opzet die we van onze regisseur Jelle te horen hebben gekregen.
En dus terecht.
Dat gaan we eens proberen.
Ja.
En zo niet, dan moeten jullie dus eventjes... als jullie denken dit is helemaal niks, deze volgorde, stuur even een berichtje met @Jelle. Dat het dus niet kan. Goed, maar het weetje van de week, die kwam ook uit mijn koker. Het is namelijk, ik dacht hem nog wel even goed om te noemen, als we het hebben toch over intelligentie en over cognitieve vermogens. Neuralink. Neuralink is een van die bedrijven van Elon Musk, anders.
Yep.
Die bezig is met brain-computer interfaces te maken. Met breinimplantaten waarmee je brein kunt verbinden met het internet. Of met laten we zeggen, computerintelligentie. Erg sci-fi allemaal, erg futuristisch, maar wel heel interessant, zou ik zeggen.
Zeker.
Zeker omdat ze beginnen voornamelijk met onderzoek doen dat bijvoorbeeld ten goede komt aan mensen die verlamd zijn. En misschien bepaalde dingen niet meer kunnen en met zo'n implantaat misschien wel. Maar goed, de vraag is, zou je daar stoppen? Hè? Misschien ga je dan ook wel door naar andere dingen.
Enhancing.
Enhancing, en er zijn heel veel interessante dingen mee natuurlijk te doen. Stel nou dat je bijvoorbeeld... niet meer taal nodig hebt om iets in weer te geven, omdat je iemand anders een ervaring uit je geheugen kunt geven en kunt laten ervaren. Dat soort dingen kan je straks doen. Of hoe kun je nou gaan brainstormen als je niet hoeft te praten tijdens het brainstormen, maar gewoon letterlijk samen aan het denken bent. Of hoe zou de wereld zijn op het moment dat je apparaten en computers kunt besturen met je gedachten in plaats van met een toetsenbord bijvoorbeeld. Heel interessant, gaan we in de komende 10 jaar superveel van horen. Te meer omdat Neuralink nu, en dat was dan het nieuwtje, heeft aangekondigd dat ze een eerste brain-computer interface hebben aangebracht in een menselijke patiënt.
Holy shit.
Ja. Dus we zijn er al. En dat is, er is niet zo heel veel bekend over deze patiënt, omdat privacy. Wel dat dat een patiënt is die verlamd is. En waar ze dus nu met die Neuralink implant doen ze best wel een aantal dingen die hem ook weer kan helpen. Hem of haar kan helpen. Het is een hij of zij, dat weten we dus niet. We weten dat de patiënt het goed maakt na de ingreep. En dat er een aantal stappen al zijn gemaakt met bijvoorbeeld het... volgens mij is dat inmiddels bekend, maar ik kan het helemaal mis hebben. Maar dat deze patiënt nu, waar dat voorheen niet zo was, nu een cursor op een scherm kan bewegen. En als je dat kunt doen, dan kun je dus ook woorden maken. Dan kun je eigenlijk min of meer spreken. Dan kun je communiceren. Moet je je voorstellen wat voor een enorm verschil dat maakt voor als je niks kan, niet kan communiceren en opeens een cursor op een scherm kunt bewegen en dus simpele vragen kunt beantwoorden. En dat is super, super interessant.
Heel bizar.
En creepy.
Ja.
En iets waar we de komende 10 jaar nog heel veel van gaan horen.
Leuk man. Leuk.
Ja.
Nice. Gaan we naar de luisteraarsvraag, voordat we dus naar die afronding gaan. En de luisteraarsvraag gaat als volgt. Hi, ik ben een echt ontzettende fan van jullie podcast en luister met veel plezier. Ik studeer psychologie en ben geïnspireerd door de aflevering over extraversie. En begonnen aan een onderzoek over het veranderende beeld van extraversie door de jaren heen. Alleen, ik loop er een beetje in vast. En zouden jullie me daar op weg in kunnen helpen? Dus waar ze dan op vastloopt is echt het verschil tussen vroeger en nu als het gaat over extraversie en introversie. En of de maatschappij dus extraverter of misschien wel introverter is geworden over de jaren heen. Interesting.
Ja. Jij bent vast de
Ik ben uiteraard weer lekker gaan duiken erin. Want ik vond het wel een leuke vraag van Sanne. Nou heeft ze de vraag wel eventjes teruggesteld. Dus ik hoop dat het niet te laat is voor je onderzoek. Maar anders heb je hier in dit geval mijn antwoord. En andere mensen vinden het misschien leuk. Maar ik kon niet zo heel erg direct bewijs vinden voor studies die gedaan zijn van extraversie. Bijvoorbeeld 30 jaar geleden en nu. En of daar dan een verschil in zit. Dat zal er misschien wel zijn. Dus als het er is en iemand luistert dit die weet waar dat is, let us know. Maar ik heb wel, wat je wel bijvoorbeeld kan zien is dat er verschillen zijn in extraversie tussen landen. En als je dat weet, dan weet je dan natuurlijk ook dat cultuur en opvoeding tot op zekere hoogte natuurlijk invloed heeft op hoe extravert mensen zijn.
Dus als het vorige week over hoe Italianen ruzie maken.
Ja. Nou, dat is dus zo'n voorbeeld.
Met veel geluid en veel gebaren.
Als wij natuurlijk ook een bepaalde cultuurverandering ondergaan in Nederland, ja, zou je kunnen stellen dat misschien extraversie of introversie dus wel een beetje verplaatst. Dat kan bijvoorbeeld ook zijn door social media. Daar heeft meneer Lamsbach een heel boek over geschreven. Het zou kunnen dat we dan daardoor juist meer extravert zijn geworden, dat we meer delen over onszelf, of juist minder extravert, meer introvert, omdat we eigenlijk de deur niet uitgaan, want we communiceren allemaal via een beeldscherm.
Ja.
Dat zou dus heel erg goed kunnen. En een ander interessant onderzoek, dat keek naar verschillen tussen landen ook weer, maar waarin gezien werd dat een land wat meer overdraagbare ziektes heeft, minder extravert is.
Ja.
Logisch ook, want het is een beschermend middel daardoor. Want dan als je heel sociaal gaat doen, terwijl er heel veel met heel veel mensen om je heen, terwijl er allemaal overdraagbare ziektes zijn, dan is de kans dat je sneller ziek wordt natuurlijk heel erg aanwezig. Dus is het ook veiliger voor jezelf om introverter te zijn. Maar je zou dus misschien ook wel kunnen denken dat COVID ondertussen ook wel iets heeft gedaan met hoe dat we iets introverter zijn geworden. Maar tegelijkertijd is er misschien wel weer een tegenbeweging dat we nu meer knuffelen met elkaar en weet ik wat. Dus misschien zijn we wel weer juist extraverter geworden na COVID, who knows.
Ja, wel heel interessant. Misschien wel goed om nog eventjes, ik zal niet zo heel veel nog erop ingaan, want je hebt al heel veel gezegd, maar nog even een onderscheid maken tussen de persoonlijkheidstrek extraversie en het gedrag dat erbij hoort.
Ja.
Dat is wel even een goeie. Want ja, we hebben het veel gehad over persoonlijkheid, ook in de vorige podcast die we deden. We gaan er vanuit dat persoonlijkheid, het gaat over je neiging als mens en dat mensen daarin van elkaar verschillen. Dus dat je in een populatie mensen hebt die wat extraverter zijn, die wat minder extravert zijn of wat introverter zijn. Dat staat nog een beetje los van het gedrag dat hoort bij extraversie. Hè?
Ja,
outgoing
zeker.
Zijn, sociaal zijn, veel praten, veel super sociaal actief zijn. Het kan natuurlijk wel zo zijn dat ondanks die verschillen, dan heb je het dus eigenlijk over extraversie, een bepaald gedrag in de maatschappij wordt bevorderd, ja, of wordt afgeremd.
Ja.
Dus nog los van of mensen extraverter worden, kan je natuurlijk wel extraverter gedrag meer bekrachtigen in een maatschappij.
Zeker.
Maar dat staat eigenlijk nog los van individuele verschillen op de persoonlijkheidstrek extraversie, zeg maar, om het zo maar even te zeggen. Yep. Dus dat is nog even om het wat genuanceerder en
complexer te maken.
Complexer te maken. Dus alsjeblieft, Sanne.
Maar in ieder geval, iemand zou eens dit bloody onderzoek moeten doen wat mij betreft. Dus ik vind het nog steeds een goede vraag. Want wie weet zien we daar ook op de andere Big Five, met de heksencode Honesty Humility, wel wat verschillen over de tijd heen. Ik zou wel nieuwsgierig daarnaar zijn, dus kom maar door.
Dus Sanne, als jij het antwoord inmiddels wel weet, laat het ons zeker ook
weten. Yes,
please. Goed. Nog even terug naar het hoofdonderwerp waar we het over hadden. En dan even de vraag van wat moeten we hier nou mee? Met het hele verhaal over intelligentie, hoogbegaafdheid, et cetera. Ik denk ten eerste is het denk ik wel goed dat er mensen dus bezig zijn met die zich bekommeren om het leed van de mensen die wat hogere cognitieve vermogens hebben. Of hogere en meer cognitief vermogen hebben. Dat is natuurlijk maar een klein deel van de bevolking. Dat is dus maar 2,5% statistisch gezien. Maar die lopen soms tegen andere dingen aan dan andere mensen. En natuurlijk is het goed dat mensen zich daarmee bekommeren, zou ik zeggen. Maar aan de andere kant, als we het begaafde mens een soort van mythologiseren en allerlei eigenschappen toedichten die misschien niet per se daar bij die definitie horen, dan is dat niet zo heel handig, want dan maakt het de zaak complexer dan het moet zijn, naar mijn gevoel. Ja.
Dus blijf ook gewoon, denk ik, als hoogbegaafd. Denk ook gewoon, als je hoogbegaafd bent, kijk dan vooral naar jezelf. Denk niet dat heel veel andere kenmerken dan ook per se bij jou zouden moeten horen of iets dergelijks. Misschien ben je wel creatief en misschien niet. Misschien ben je gevoelig, maar misschien ook niet. Dat maakt allemaal niet uit. Jij hebt jouw talenten en vaardigheden. Ja.
En misschien ook wel goed, we hebben het dus heel erg over intelligentie gehad en over IQ en over cognitieve vermogens. Weet in ieder geval wel dat intelligentie niet hetzelfde is als wijsheid. Intelligentie is ook niet hetzelfde als kennis. Intelligentie zegt dus iets over de verwerkingssnelheid die je hebt en waarmee je dingen onder de knie krijgt. Maar er zijn een hele hoop intelligente mensen die helemaal niet zo wijs zijn. En er zijn heel veel wijze mensen die misschien wat minder intelligent zijn. Die horen niet per se bij elkaar. Er is ook nog een verschil tussen slimheid en wijsheid, zou ik zeggen. Slimheid gaat meer over hoeveel kennis je hebt. Wijsheid gaat eigenlijk meer over de belichaming van die kennis. Mm-hmm. Dat is ook nog een heel verschil. Je kan heel hoofdelijk slim zijn, maar dat betekent niet dat je een wijs mens bent. En het zegt al helemaal niks over hoeveel je waard bent als mens, zou ik zeggen.
Zeker niet.
Maar het is dus wel een van die bestendige eigenschappen waarvan we weten dat mensen daarop van elkaar verschillen. Dus als je wel bij die groep hoort, bij die hele selecte groep van hoogbegaafde mensen, you do you, zou ik zeggen. Dus misschien ben je super creatief, misschien wel helemaal niet. Misschien ben je heel gevoelig, misschien ook helemaal niet. Maakt eigenlijk geen reet uit. Je hebt behoorlijke talenten en vaardigheden en dat maakt ook dat je behoorlijk wat bij te dragen hebt en dat je die ook kunt inzetten. Dus with great power comes great responsibility, zoals Spider-Man ooit al zei.
De oom van.
Maar het is niet altijd makkelijk, de oom van Spider-Man altijd zei, maar het is niet altijd makkelijk en dat hoeft het ook niet per se te zijn. Ben je het nou niet hoogbegaafd? Treur niet, want je bent zoals de meeste mensen. Je bent zoals namelijk 98% van de mensen. Er is niks mis met je. Dat betekent niet dat je niet bijzonder bent of geen mooie dingen of interessante dingen kunt doen. Betekent ook niet dat je het soms lastig kunt hebben of dat je het niet soms lastig kunt hebben. Je mag dan misschien niet bij Mensa, maar ja, zou je dat nou ook echt willen, is de vraag.
Nice.
Toch?
Zeker.
Ja.
En hetzelfde geldt dus ook voor als je kinderen niet hoogbegaafd zijn. Dat is niet erg. Hè? Dus je hoeft ze niet allemaal naar een hoogbegaafdheidsklasje te sturen omdat jij denkt dat je kind zo bloody intelligent is. Want de grote kans is dat ze dat misschien wel niet zo zijn.
En je hoeft ook niet hoogbegaafd te zijn om geïnteresseerd te zijn in dingen. Of nieuwsgierig te zijn naar dingen. Of soms extra uitdaging te zoeken omdat je dingen gewoon super interessant en tof vindt. En daarom snel erover leert. Dat staat helemaal los van die rare vraag of je nou hoogbegaafd bent of niet.
Of gewoon een goed leven te leiden überhaupt. Hè? Dat kan ook gewoon, als je minder intelligent bent, net zo goed.
Precies. Goed. Dus. 2 zandlopers vol. Hij is toch weer een beetje leger. Maar ik denk dat we sneller waren dan de vorige
keer.
Ik begin te vermoeden dat het helemaal geen 20 minuten duurt totdat die zandloper leeg is. Dat het gewoon een kwartier is. We komen bij de afsluiting van de aflevering. Volgende keer gaan we het hebben over
Imposter syndroom,
volgens mij. En een beetje over mijn nieuwe boek. Yes.
Yay.
Als je dat nou leuk vindt en je hebt dat nog niet gedaan, abonneer je dan op deze podcast. Want dan krijg je hem meteen te zien op het moment dat er een nieuwe aflevering is. Hoef je er niet zelf naar op zoek te gaan. En wij komen hoger in de ranking. Dus
dat is hartstikke fijn. Dat gebeurt ook als je sterretjes geeft op Spotify of iTunes. Zo'n review geeft. Natuurlijk wel 5 sterren.
Ja.
Niet eentje.
Precies.
En like, subscribe, deel, comment. Weet je wel, geef het als je nog iemand kent die deze aflevering leuk vindt,
vriendinnen.
Moet je lekker doorsturen. Ja. Altijd goed.
En vergeet dus niet of je nou hoogbegaafd of niet zo hoogbegaafd bent. Jij bent verre van normaal. Je bent uniek. En of je nou wil of niet, normale mensen bestaan nou eenmaal niet.
Toedels!
Joep!